Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Walter Huber, CEO van Cameo, en Matthijs Verburg, ondernemer bij Elo. We hebben het vandaag over discriminatie in werving en selectie. Hoe erg is het gesteld met bewuste en onbedoelde discriminatie? Welke selectiemiddelen en zeker de nieuwe zijn gevoelig voor discriminatie? En welke verantwoordelijkheid hebben de makers van online selectietechnologieën? Stel maar eens even voor wat er gebeurt bij video solliciteren of misschien nieuwe DNA-tests die uit kunnen wijzen wat voor aangeboren kwaliteiten of misschien wel zwaktes je hebt. Ja, wat is de rol van werkgevers en wat is ook de rol van de overheid hierin? Dat alles bespreken we vandaag met Walter Huber van Cameo en Matthijs Verburg van Elo. Wil jij nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En wat leuk dan is dat je ook nog kunt reageren en vragen kunt stellen en tips kunt geven. Wij vinden het bijzonder fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Walter Huber en Matthijs Verburg in de studio. Heren, welkom.
Goedemiddag.
Leuk dat jullie er zijn. Maar eerst even beginnen bij het begin. Want we hebben het over werving en selectie en discriminatie erin. Daar doen jullie zelf ook dingen in. Dus eerst maar eens even kijken wat jullie zelf doen. Walter, Cameo, wat doen jullie in werving en selectie?
Goedemiddag dus. Walter Huber. Bij Cameo hebben wij een platform ontwikkeld om kandidaten eigenlijk de mogelijkheid te bieden meer van zichzelf te laten zien. Dus eigenlijk een beetje tegenovergesteld van anoniem solliciteren. En eigenlijk daarmee zichzelf beter kunnen presenteren aan mogelijke werkgevers. Dus niet op basis van tekst, maar op basis van video. En dat op alle platformen en met verschillende video interview formats.
Oké, nou helder. Alsof je dat vaker hebt gezegd. En ik heb ook gehoord dat ik met jouw naam verkeerd uitspreek. Huber, ik weer wat geleerd. Matthijs?
Wij doen veel op het gebied van e-assessment. Hè, dus psychologische tests via platforms in het kader van selectie. Daar betrekken we ook steeds meer ook andere middelen bij. Hè, onder andere video interviews. Maar ook andere vormen van meten. Wij proberen ook wel na te denken over het ontwerp van selectieprocedures. Dus wat moet je nou inzetten? Waarom? Wat moet je vooral niet inzetten? En wij hebben wel vaak dus ook, wij noemen dat zelf een soort architectenrol van selectieprocedures. En daar komen we alle issues rondom discriminatie vinden wij best wel vaak tegen.
Ja. Dus, hoe is daarmee gesteld?
Nou ja, het is een beetje hoe je wil kijken. Ik werd er zelf ook weer getriggerd vorige week door de week van het anonieme cv.
Die hebben we ook alweer een week van.
Ja, dat was afgelopen week. En dat heeft Uniek, volgens mij is daar één of de enige initiatiefnemer van. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Het punt is een beetje. Ik was vorige week ook in gesprek met het ministerie die nadenkt over hoe kunnen we meer grip krijgen op discriminatie, het meer voorkomen.
Ja, sociale zaken.
Sociale zaken. En dat is allemaal naar aanleiding ooit van dat onderzoek in de flexmarkt. Hè, dat je gewoon kon zeggen, ik wil bepaalde groepen niet als uitzendkracht. En dat sommige uitzendbureaus zeiden, nou is prima, dan zorgen we dat die niet komen.
Filteren we die eruit.
Dat was een soort aanjager van, hey, hier gebeurt iets, hoe krijgen we daar vat op? Volgens mij zijn we het allemaal.
Dat is dan de bewuste discriminatie, hè?
Nou, precies. Kijk, de bewuste discriminatie zijn we het allemaal wel over eens dat dat niet kan. Het uitbannen, dat is net zoiets als dat je dat in de hele maatschappij wil uitbannen. Dus dat is nog wel een opgave. Plus, als je natuurlijk kijkt wie past er bij ons bedrijf of bij ons team. Ja, wat gebeurt daar allemaal? Hè? Hebben we een klik of niet? Ja, is dat je zal toch vaker een klik hebben met mensen die een beetje in jouw wereld zitten of context, dat je denkt dat klikt wel, dan iemand die dat helemaal niet zit. Dus is dat nou discriminatie of niet? Dus volgens mij zijn we volop met z'n allen aan het discrimineren. maar soms met hele goede intenties of denk ik wel vaak in ieder geval. Maar het is ook wel een beetje zoeken naar de onbewuste mechanismes en jezelf hardop de vraag gaan stellen van wat doen wij eigenlijk om het te voorkomen?
Maar gaat het naar de goede kant op of niet? Wat denk je?
Ik denk het eigenlijk niet. Als we niet iets doen, gaat het niet de goede kant op.
Oké, Walter, hoe kijk jij er tegenaan? Gaat het de goede kant op? Zijn we het beter aan het maken? Of?
Nou, ik denk dat de wens er wel is en blijft om het beter te maken. Maar dat inderdaad in de actie dat je eigenlijk nog heel veel rare dingen ziet. Waar je denkt, dat het is heel simpel om dit uit te bannen. Waarom gebeurt het niet? Of waarom lopen bepaalde proeven met bepaalde manieren van solliciteren? Dus ik denk dat heel vaak eigenlijk het uitsluiten van discriminatie een beetje dat er symptoombestrijding is, zeg maar, in plaats van echt de oorzaak aan te pakken. Ja. Dus daardoor wordt er eigenlijk niet echt iets opgelost.
Wat is de oorzaak volgens jou?
Nou, de oorzaak is echt, het is menselijk gedrag, denk ik, om te discrimineren. Dus ik denk dat als we ons daar bewust van zijn...
Dat klinkt best wel heftig.
Iedereen discrimineert. Dus je kunt wel de intentie hebben niet te discrimineren, maar iedereen discrimineert. Dus ik denk dat je gewoon de combinatie moet zoeken van dat aan de ene kant echt regelen en met elkaar afspreken dat je dat niet gaat doen. En dan kun je ook allerlei procedures voor afspreken in organisaties. En tegelijkertijd moet je ook, denk ik, heel erg aan het bewustzijn van mensen werken. Dat mensen zich realiseren dat iedereen discrimineert. En hoe jij dan discrimineert. En hoe je daar een manier in kunt vinden om daarmee om te gaan. Om dat echt zo laag mogelijk te maken, eigenlijk discriminatie.
Ja. We hadden hier onlangs een uitzending over genderdiversiteit. Waarbij, volgens mij was de columniste Esther Mollema die ook zei, ja, we discrimineren allemaal. Hè? Dus mannen discrimineren vrouwen gewoon, omdat vrouwen anders zijn. Dus in je vooroordelen die we allemaal hebben, en dat is al best wel heftig om dat toe te laten voor jezelf. Ja, onbewust discrimineer je omdat je ziet dat het een dame is in plaats van een heer. Of dat het dat iemand een ander kleurtje heeft. Of dat hij er anders uitziet. Of zelfs een andere taal gebruikt. Dat zorgt er al voor dat ons gedrag gewijzigd wordt.
Ja.
En dat doen we allemaal. Dat vond ik best wel heftig. Dat ik denk, jeetje. Want ik zie mijzelf als iemand die niet discrimineert. En als je dan te horen krijgt van de expert. Ja, sorry, maar jij doet het ook.
Ja, alleen je kunt je natuurlijk wel wapenen. In de zin van, als je daar bewust van bent. Of je uiteindelijk wel dezelfde kansen dan gunt ook aan anderen.
Ja.
En een van de redenen.
Maar daar begint het dus wel. Het begint er dus bij dat je dus snapt. Hè, wat Walter zegt, dat je snapt van jezelf. Dat je realiseert dat iedereen onbewust discrimineert.
Ja.
Je hebt eigenlijk een oordeel over de ander voordat degene eigenlijk al iets heeft gedaan. Dat is volgens mij wat discrimineren is. En dat is misschien niet de hele rechte definitie.
Ik vind het wel een mooie definitie.
Maar je staat eigenlijk met je oordeel klaar voordat de ander überhaupt een kans heeft gehad.
Ja.
En als je daar bewust van bent, waar is mijn oordeel op gebaseerd? Wat zijn mijn eigen normen? Hoe kijk ik naar de wereld? Wat is mijn context van waaruit ik opereer? Ik denk dat je, als je daar bewust van bent, dat je eigenlijk de ander al veel meer kans kunt geven. Zonder dat je echt het discrimineren kunt uitsluiten. Maar bewustzijn is super belangrijk. Dus gewoon je oordeel eigenlijk nog een beetje uitstellen. En proberen op inhoud dat te doen. In plaats van op allerlei factoren waarvan we zeggen, ja, het is gewoon niet handig om daar te solliciteren. Of te discrimineren. En gewoon vooral ook niet doen. Dat is namelijk niet eerlijk.
Ja. Maar gaat het mis, Walter? In een sollicitatieprocedure. Van, nou, laten we zeggen, het moment dat er bedacht wordt, we hebben iemand nodig, tot het moment dat je iemand aanneemt.
Ja, ik denk dat als je kijkt, een tijd lang is er echt wel gewoon zo'n trend geweest van anoniem solliciteren. Vorige week dan de week van anoniem solliciteren. Interessant. Vorig jaar is er, ik vind het echt, eigenlijk propageren wij het compleet tegenovergestelde.
Ja,
gewoon
er
lekker niet anoniem,
van.
Gewoon veel zichtbaarder. En als je dan kijkt, vorig jaar zijn er volgens mij 5 grote gemeentes in Nederland die het anoniem solliciteren een paar jaar hebben geprobeerd. Zijn er allemaal mee gestopt. Hè? Zwolle, Groningen onder andere. Want ze hadden gewoon geen merkbaar effect. En dat is eigenlijk weer terug naar het punt, is het nou symptoombestrijding of ga je er echt iets aan doen? Dus ik denk dat eigenlijk waar het vaak misgaat, is dat je eigenlijk mensen in het geval van anoniem solliciteren, dat je zegt, ik ga mensen nog minder maken dan ze al zijn in dat sollicitatieproces. Ze waren alleen maar tekst in een brief, in een sollicitatieformulier, op een cv, waren ze gereduceerd tot tekst. En ik ga er nog minder van maken. Ik denk dat je juist gewoon veel meer van die mensen moet maken, dat ze gewoon veel breder met veel meer facetten binnen kunnen komen. En dat het daar gewoon misgaat, dat we echt een denkfout maken van, laten die mensen reduceren tot nog minder dat ze eigenlijk al zijn met die paar woordjes op een formulier.
Je moet ze eigenlijk specifieker maken, hoor ik jou zeggen.
Ja, gewoon echt gewoon al die lagen van mens zijn zoveel mogelijk zichtbaar maken in alle facetten, zodat je veel meer inhoud hebt waarop je mensen kunt beoordelen en kunt selecteren in plaats van op jouw eigen vooroordeel. Dus je hebt dan een oordeel over dat iemand zich heeft gepresenteerd. Of inderdaad op basis van een beetje tekst die je vooral met aannames zit te bekijken. Je kijkt naar een cv, nou, die heeft daar kort gewerkt, lang gewerkt.
Gat in het cv, vind ik ook altijd zo mooi.
Ja.
Er zit een gat in je cv.
Ja. Dus daar, volgens mij begint het bij cv-selectie eigenlijk al gewoon. Dat je dat gewoon vol met aannames naar zijn cv kijkt. Ja. Doodzonde.
Ja. Matthijs, waar zie jij het misgaan?
Nou, cv is best wel belangrijke informatie. Hè? Welke studie heb je gedaan, welke werkervaring. Maar als selectiemiddel is het eigenlijk beroerd. Sollicitatiebrieven hebben nog nooit een goede voorspellende waarde gekregen. Dus het is jammer dat dat nog steeds best wel geëikte middelen zijn. En dan hebben we het sollicitatiegesprek, wat over het algemeen ook heel erg slecht bekend staat. Zeker als je niet structureert of wat dan ook. Nou, omdat het veel te multi-interpretabel is. Dus je moet het meer, dat weten we al echt 40 jaar, hè, in de selectiepsychologie. Je moet het meer criteriumgericht maken. Concreet uitvragen, doorvragen, het liefst met meer beoordelaars. Om ervoor te zorgen en onafhankelijk van elkaar oordelen. Dat zijn de manieren om een beoordeling beter te maken. Nou, dat weten we al 40 jaar. En
pas want nog steeds het is een praatje pot van een uur. En aan het einde zegt iemand, nou, ik voelde goed.
Ja, dus als je gewoon zegt, voor mij is een sollicitatiegesprek gewoon losgaan op mijn intuïtie. Dat kan je doen. En dan doet een sollicitant dat ook. Heb je allebei een super intuïtief gesprek gehad. Maar als je dus een poging wil doen om de kwaliteit te verhogen, eerlijke kansen voor iedereen, meer diversiteit, discriminatie meer tegengaan, is dit een slechte manier. En het leuke is inderdaad, dat vond ik nog wel een leuk weetje, hè, want het gekke is natuurlijk, je gaat dus een cv anoniem maken met het als idee. Dan komen er meer mensen op gesprek. Nou, dan is iedereen veilig. Terwijl we eigenlijk al weten dat gesprek ook heel discriminerend is.
Misschien wel het ergste discriminerend.
Ja, toch? En dan zeg je dus bijvoorbeeld met video solliciteren, zie je dus een soort eerste een preview al hoe dat gesprek mogelijk kan zijn. Dus dan zou je zeggen, nou, als de holy grail is, je moet ze maar op gesprek krijgen en dan gaat het goed. Dan zou dat dus juist moeten helpen, een video sollicitatie, in plaats van eigenlijk toch vaak het beeld dat alleen maar extra discriminatie oproept.
Ja.
En er was een dame, die heeft Hiemstra, die heeft een onderzoek bij de universiteit, ik dacht de Erasmus gedaan. En daar bleek in ieder geval uit haar onderzoek dat video solliciteren dus juist niet discriminerend werkt, maar juist gezien wordt als extra kansengevend. En dat is wel meer in lijn met laat ze dan ook op gesprek komen, want hoe meer je van iemand ziet en hoort, hoe minder je geneigd bent te discrimineren.
Ik sprak er wel een leuk voorbeeld bij. Ik sprak een tijdje terug Murat El Moussati. Ik zeg misschien niet helemaal goed. Hij is 2 jaar geleden afgestudeerd. Hij was op zoek naar een afstudeerstage. En hij bleef maar brieven sturen. En werd nergens daar uitgenodigd. Tot hij 5 gerichte video's ging maken en die 5 werkgevers ging sturen. En hij werd op alle 50 gesprekken uitgenodigd. En daarmee stelde hij eigenlijk vast, ik word op basis van mijn brief niet uitgenodigd, wellicht gediscrimineerd. En op basis van mijn video kan ik bepaalde patronen doorbreken. Hij heeft inmiddels een eigen bedrijf van gemaakt. Leuke jonge ondernemer. Hij geeft trainingen, workshops aan mensen om zichzelf beter te positioneren op de arbeidsmarkt. Dus het is eigenlijk gewoon zijn business geworden. Maar superleuk om te zien dat hij eigenlijk met een video heeft hij gewoon heel veel dingen kunnen doorbreken, wat hem eigenlijk met al die brieven niet lukte. En dat is denk ik wel een sprekend voorbeeld van dat een video eigenlijk gewoon je wel aan tafel kan krijgen. En dat een brief, is daar zeker geen geschikt middel voor.
Nou, dan zijn we al een klein stukje op weg naar een mogelijke oplossing van het discrimineren van mensen tijdens het werving en selectie. We praten zo verder met Walter Hueber, ik zeg het nu wel goed, van Cameo, en Matthijs Verburg van Elo. En dan ben ik heel erg benieuwd, ja, naar al die nieuwe technologieën die er aankomen, ja, gaan die ons nou helpen? Of juist niet? Dat hoor je zo.
People Power op New Business Radio.
Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer, omdat ook ik luister naar People Power.
Meepraten of meer programma's? People-power.nl.
Ik word toch zo blij van die jingles met luisteraars erin. Dus heb je zelf ook nog een leuke aankondiging, dan kan die door via de WhatsApp-service van People Power. En die vind je op peoplepower.radio. In de studio Walter Hueber, CEO van Cameo, en Matthijs Verburg, CEO van Elo, maar zo wil hij zich helemaal niet noemen. Hè, want je bent ondernemer, toch?
Ja, nou ja, we hebben dus geen managementfuncties in ons bedrijf.
Oh nee, dat is waar.
Dus als ik dan overal ga roepen dat ik CEO ben, dan associeert dat wordt wel geassocieerd met...
Walter, jij wel. Dat doe je om een reden volgens mij. Je werkt
We zijn een vrij klein bedrijf, zeg maar. Dus inmiddels wel gewoon iets van 15 mensen die we in ons team hebben. Dus wat dat betreft de titel CEO is dan wel ook wat aan inflatie onderhevig. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met de CEO van General Electric of zo. Maar feitelijk hebben we dezelfde functie. Die, maar eigenlijk betekent gewoon lekker veel doen. En dus eigenlijk lekker ondernemend zijn en blijven. Dus,
lekker veel doen. Wat doe jij? Ik doe lekker veel. Mannen, wij hebben het met elkaar over discriminatie. In werving en selectie. Nou komen er allerlei nieuwe manieren van testen op ons af. Waarbij je ook kunt afvragen van wat moeten we daar ethisch gezien mee? Helpen die ons nou bij het voorkomen van discriminatie? Maar ook bijvoorbeeld uitsluiten van mensen die bepaalde dingen wel of niet kunnen volgens die tests. En ik zit dan bijvoorbeeld al aan DNA-test te denken. Maar in de vorige aflevering van People Power hadden we het over de growth en de fixed mindset. Nou kun je volgens mij vast ook testen. Ja, stel je voor dat we iedereen die een fixed mindset heeft uitsluiten van deelname. Want dat is zo handig als we alleen maar growth mindset mensen hebben. Dat moeten we ook niet hebben, toch?
Nou, dus wordt het niet gezelliger op.
Nee toch? Nee. Is dat een dilemma voor jou, Matthijs?
Nou, dat is, sterker nog, dat is een van de grootste problemen, denk ik. Kijk, we hebben eigenlijk tegenwoordig de middelen om heel grootschalig op basis van data... al artificiële intelligentie op andere manieren te meten. Maar dat zijn een soort machinegeweren, zou je kunnen zeggen, in handen van verkeerde mensen. Want waar je vroeger bijvoorbeeld een vage, holistische grafoloog had die handschriftanalyses deed in het kader van sollicitaties. Nou, hoeveel kon die er per dag doen? Misschien een stuk of 10. Heb je nu de meest waanzinnige selectiemethodieken waar je 10.000 mensen in 1 minuut doorheen haalt. Dus de amplitude is veel groter van de ellende die je kunt aanrichten. En daarom noem ik het een machinegeweer in handen van de verkeerde mensen. En dat is ook een probleem. De arbeidsorganisatiepsychologie is al 40, 50 jaar bezig met kwaliteitszorg, COTAM-beoordelingen, ethische kaders, noem het allemaal maar op. Ook om discriminatie heel erg tegen te gaan, te veel subjectiviteit uit te bannen. En dat begint ook bij je bent subjectief en misschien discriminerend, dus... met welke methodes waarborgen we dat? Maar je ziet dat een heleboel van dit soort tools... helemaal niet meer in de wereld van de psychologie zich afspelen. Maar daarmee is het ook een soort cowboyland geworden. Als jij claimt met een vage neurologische claim of DNA-claim... dat je iets zinnigs doet. Dat leg je aan een HRM'er uit die denkt... ja, het klinkt wel overtuigend. En we gaan aan de slag. En als het eigenlijk crap is, is er geen enkele... sanctie, wat dan ook, kwaliteitsrichtlijn, niks meer. Dus ik vind dat best wel enge ontwikkeling. En dat
krijg jij nou wel eens vragen van klanten waarvan je zegt... ja, sorry, maar dat doen we niet. Wij kunnen dit meten, maar dit vinden we niet, ethisch niet verantwoord.
Ja, of we vinden het doel waarvoor je dit in gaat zetten... of de plek in de procedure vinden we onverstandig... of eigenlijk misschien zelfs nog wel erger van dat gaan we niet doen.
Ja.
Maar dat
gebeurt dus wel eens.
Dat gebeurt wel eens, ja. Maar wat ik ook erg vind, is als je ze dus gaat vertellen van ja, bepaalde dingen zou je niet moeten willen. Vanwege kwaliteit, niet ethiek of wat dan ook. Of qua rechten van een kandidaat. Dat ze dan gewoon verder shoppen en er tig andere manieren of partijen zijn die het zo doen.
Dit is geen enkel probleem.
Dus we missen eigenlijk een beetje. Vroeger was dit een beetje de wereld van de selectiepsychologie. Maar langzaamaan is er eigenlijk een grotere wereld buiten de selectiepsychologie. Totaal ongereguleerd. Ja. Met geen ethische kaders. Gewoon stel data ninja's die zeggen: wow, ik heb een verband gevonden. En het punt is, al die. Vertelt bijvoorbeeld mensen van Google X ook wel. De manier om een algoritme te trainen is niet dat één slimme jongen of meisje het algoritme regels meegeeft. Nee, laten leren in de echte wereld. Dus dat betekent, alles wat wij verkeerd hebben gedaan de afgelopen decennia komt in die algoritmes te zitten. Dat is ook een mooi voorbeeld laatst van Amazon. Hè, die had iets van, nou, dat doen we nu met een sollicitatierobot. Die was de nog discriminerender dan alles wat ze in het verleden hadden gedaan. Ja. Dus we zetten hem maar uit, want dit is niet wat we willen.
Ja, die ging heel goed menselijk gedrag kopiëren en versterken. Ja, ja, dat moeten we dus juist niet hebben.
Ja.
Ja. Walter, als je naar de nieuwe technologieën kijkt, jij bent dan extreem expert op het gebied van de videokant, hè, want dat is wat jullie zelf ook aanbieden. Wat gaat het ons helpen? Gaat het ons dwars zitten?
Nou, het leuke is, we hebben dus bijvoorbeeld, er is heel veel technologie in de markt beschikbaar, inderdaad, wat Matthijs ook zegt. En eigenlijk is het voor een deel nog één groot experiment. Maar zonder dat mensen per se snappen hoe het nou echt werkt. Maar laten we maar gewoon lekker beginnen. Wij zien bijvoorbeeld bij video dat je ook de emotie kunt uitlezen. Dus we zouden al de data kunnen oppakken van een kandidaat. En zeggen, is iemand blij, verdrietig, gefrustreerd? En daarvoor hebben wij bijvoorbeeld gezegd, dat gaan we niet doen.
Je zou zelfs de hartslag kunnen meten tijdens een video.
Precies, bij deze vraag wat hoger hartslag, bij deze wat lager. Bij deze geen. Maar feitelijk is het zo dat je de vraag is, dat het kan, fijn. Maar moet je het ook willen? Wij hebben gezegd, bijvoorbeeld qua emoties uitlezen. Ja, dat leidt ons echt een momentopname. Met weinig voorspellende waarde. Dat gaan we gewoon niet doen. Persoonlijkheid heeft wel waarde. We willen prima gewoon daarin verder ontwikkelen. En kijken hoe we dat kunnen uitlezen vanuit de video. Maar emoties dus niet. En ik denk inderdaad dat je, als je te snel te veel technologie toepast, dat je dan heel snel kunt voorbijgaan. En wat is eigenlijk het nut hiervan? En wat meet ik hier nou eigenlijk mee? En doe ik hier een kandidaat een voordeel mee? Of de werkgever? Of een nadeel? Benadeel ik deze persoon hier? Ja. Ik denk dat daar gewoon die kritische vraag wordt niet vaak gesteld. Het kan, dus we gaan het doen. En wat gaaf, laat het experiment aangaan. Wat op zich ook wel bepaalde waarde heeft om nieuwe dingen uit te proberen. Maar doe het dan echt ook als experiment. In plaats van dat je meteen als de waarheid neerzet.
Ja. Nu zijn wij samen ook op zoek naar hoe het beter kan. Wat moeten we daarvoor doen? Om te zorgen dat we inderdaad enerzijds bewust, maar ik denk nog veel belangrijker, die onbewuste discriminatie in binnenwervingsselectie, dat we die verbeteren, uitbannen, zal lastig worden. Maar dat in ieder geval dat het beter gaat, Walter.
Ja, ik denk dat je in het begin van het selectieproces, eigenlijk bij de start van sollicitatie, nog veel meer informatie kunt ophalen van kandidaten. Dus niet minder, maar veel meer. En dat je dus met een veel rijker palet informatie, dat je daarmee aan de slag gaat. En ik denk dat je dan altijd een combinatie gaat vinden tussen de persoon die gaat beoordelen, of meerdere personen die gaan beoordelen, onafhankelijk van elkaar met de juiste criteria. En ook data wat gaat helpen, algoritmes die gaan helpen, maar die eigenlijk aanvullen wat misschien de persoon niet helemaal kan bevatten of zelf analyseren. Dus ik denk dat we daar gewoon echt een goede balans in moeten vinden. Dat we de mens en het algoritme samen laten werken, de data. Feitelijk natuurlijk assessments en testen zijn ook op data gebaseerd. Er zit al heel veel validiteit in. Jarenlang gaan al heel veel kandidaten doorheen. Dus kun je echt gewoon hele betrouwbare voorspellingen mee doen. Maar dan nog is het altijd nog maar een voorspelling met een reuze grote foutmarge. En natuurlijk is het zo dat de recruiter in de werving en selectie de allergrootste foutmarge heeft. Het is een menselijke foutmarge. En dat vaak de machine dat net iets nauwkeuriger kan. Maar tegelijkertijd, als ik als kandidaat in een proces ga en ik zit tegenover machine, dan zit ik dus tegen een geïnstitutionaliseerde foutmarge. Ik lig er altijd uit. Of zit er altijd in. En bij een persoon heb ik tenminste nog een kans. Dus ik denk dat die combinatie heel belangrijk is. Dat we gaan kritisch kijken naar de tools. Maar wel de mensen er bij blijven inzetten. En ook gewoon heel veel processen gaan reverse engineeren. Waarom denkt dit model nou eigenlijk dit over deze kandidaat? En daar kritisch naar blijven kijken.
En uiteindelijk hoop je te werken aan een model waarbij je waar jij instopt wat je wil hebben. Wat voor soort mens je wil hebben. En waar je dus uiteindelijk de juiste persoon mee kan selecteren. Lastiger lijkt mij dat het vinden van die persoon, hè, met die eigenschappen, dat ten eerste is ook dat een momentopname. We hebben nu iemand nodig die dit en dit kan, die ongeveer sowieso in elkaar zit. Los van het feit dat volgens mij bijna geen enkele organisatie dat beeld eigenlijk wel goed heeft. Want ja, waar baseer je dat op?
Ja, wie heb je eigenlijk nodig?
Ja,
naar
toch?
Wie zoek je eigenlijk? Ja, ja. Het begint inderdaad toch misschien met een vacature-intake. Naar welke persoon zoeken we eigenlijk?
Ik denk dat het gemiddelde antwoord nu is. Ja, we hebben iemand voor functie A nodig.
Ja,
toch?
Ja.
Matthijs? Ja, we hebben een functiebouwwerk.
Daar moeten we dus ook een beetje mee breken. Want eigenlijk als we het hebben over is het een match made in heaven? Hè? In ieder geval als het meer een gelijkwaardige match wordt, wil ik daar werken. En de werkgever kijkt, wat kun jij voor mij betekenen? Dan betekent het ook een beetje dat je het niet alleen maar is, jij hebt je boodschappenlijstje en vervolgens ga ik eens kijken wie daar het best bij past. Dat is leuk, maar al die werkgevers roepen nu, er zijn geen geschikte mensen meer te vinden, want er is niemand die aan je lijstjes voldoet.
Ja.
Plus dat er ook een hele groep is die zegt, ik wil niet zomaar ergens werken. Ik wil ook kijken wat dat bedrijf voor mij kan betekenen. Of die organisatie op langere termijn. Of past het bij mijn ambities? Wat wordt mijn rol daar? Is er ook mijn rol een beetje te plooien? Topwerkgeversonderzoek. Nou, daar komt eigenlijk uit. Laat mensen een beetje, de beste werkgevers moeten mensen een beetje met rust laten. Flexibiliteit bieden. En hun eigen rol een beetje laten uitstippen. Dus als je als je een top employer wil zijn, moet je dus niet met die eindeloze lijstjes werken. Dus ik denk als het meer in balans komt, moet je dus ook beter je best gaan doen om je te verdiepen in mensen en een rijker profiel gaan bekijken. En dat doen kandidaten omgekeerd ook bij jou.
En moet je niet juist omdraaien? Moet je niet positief gaan discrimineren? Moet je niet gaan zeggen, oké, als ik nu naar mijn team kijk, dan zie ik daar allemaal witte mannen. Dus we hebben gewoon een mevrouw nodig. We hebben iemand met een andere etnische achtergrond nodig. Want het klopt gewoon niet. We hebben gewoon een monocultuur. Dus, ja. Dus ik kies er nu bewust voor dat de beste kandidaat een vrouw is.
Ja, ja, er zijn natuurlijk voor- en tegenstanders van eigenlijk bijna het quoteren. Hè? Ik hoorde daar laatst vorige week ook nog wel wat intelligents over in een diversiteitsdiscussie. Van ja, je hebt dus... als je naar diversiteit kijkt, bijvoorbeeld, nou, laten we even een vrouwelijke topbestuurder. We zoeken nu een vrouwelijke topbestuurder. Je hebt mensen op een soort diversiteitsschaal die zeggen, kandidaten die alles in het man-vrouw verschil verhaal uitleggen. Dus dan heb je iemand die overbewust misschien wel met dit soort thema's bezig is. En als je die aanneemt, dan wordt alles in een soort man-vrouw discussie de hele tijd getrokken. Je hebt ook aan de andere kant van het spectrum, bijvoorbeeld topvrouwen zitten, die hebben zoveel eigenlijk mannelijke eigenschappen bijna gekopieerd, dat dat nou juist nu de diversiteit is die je gaat brengen. Dus voor een geslaagd diversiteitsbeleid zoek je dus iemand die daar een beetje dan weer tussenin zit. Dus dat soort nuances krijg je als je gaat praten over quota of wat dan ook. Haal ik nu iemand binnen die op papier zeg maar een bepaalde groep vertegenwoordigt, maar in de praktijk niet, of extreem te veel. Ik vind nog een andere oplossing. Die past een beetje bij de technologie waar we het net over hadden. Dat iedere technologieleverancier verplicht wordt om een soort bijsluiter digitaal aan te leveren. Hoe goed dat product is en hoe goed het onderbouwd is. Ik geloof wel in die transparantie, omdat kandidaten dat kritisch kunnen bekijken. De organisaties die het inkopen. Experts kunnen ook eens kijken van wat zijn dit eigenlijk voor middelen. Het viel me op, je hebt de linguistische test, de DNA-test. Nou, dat is gewoon totaal niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar ze doen wel lekker zaken. Ik heb dat met wat hoogleraren neuropsychologie besproken. Die schrokken zich helemaal rond dat het überhaupt bestond. Die zeiden nou, het is werkelijk waanzinnig wat ik hier lees. Want het DNA, de DNA-basis voor schizofrenie hebben we nog niet eens. Terwijl we hebben behandelingen, we hebben medicijnen. Maar we zijn nog steeds op zoek naar het precieze DNA-profiel. Dus kijken naar een DNA-profiel en zeggen, nou, dan zul jij in die meeting over marketingcommunicatie wel wat opvliegend zijn. Dat is een claim die je helemaal niet kan maken. Dus, maar het punt is, lever maar een wetenschappelijke bijsluiter. Niks commercieel geheim, weet je wel. Dat doen we in de selectiepsychologie al lang met Cotan-rapporten. En dan kan iedereen er iets van gaan vinden. En ja, ik geloof wel dat dat een beetje de kwaliteitsdiscussie op gang kan gaan brengen.
Ja, sorry, ik wil zorgen dat je aan het einde gewoon...
Jullie blijven maar doorpraten, het is ongelooflijk. Nee,
we hebben geen tijd voor een...
Ik ga jullie even onderbreken, want het is tijd voor de column. En die wordt vandaag verzorgd, of straks verzorgd, door professor Aukje Nauta. En die hoor je zo. En daarna praten we natuurlijk weer verder met Walter Weber van Cameo en Matthijs Verburg van Elo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Wij hebben fantastische, en ik kan dat niet genoeg benadrukken, fantastische columnisten. En een van onze fantastische columnisten die één keer in de maand zorgt voor een mooie column over duurzaam inzetbaarheid is Aukje Nauta. En dat is zo'n breed onderwerp, dan kan je het eigenlijk overal over hebben. En Aukje, je bent een beetje boos, hè, volgens mij.
Nou, klein beetje maar,
een
hoor.
Een beetje teleurgesteld.
Ja, ja, een beetje teleurgesteld, ja. Want, had beter gekund.
Want,
ja.
Want wat is de titel van je column?
HR heb eens lef.
Nou, ik ben heel benieuwd.
Ja. Ja, ik steek maar van wal. Het gaat eigenlijk over mijn dochter. Die mocht pas geleden haar bachelordiploma wiskunde in ontvangst nemen. Dat was een hele mooie ceremonie, dus even terzijde. Tientallen studenten die werden doorheen gejast, maar in praatjes van anderhalf minuut die toch allemaal heel persoonlijk waren. En wat ik vooral erg leuk vond, was dat de helft van die wiskunde bachelors vrouw was. Dus dat belooft wat voor diversiteit in de BV Nederland. Maar dit geheel terzijde. Nou, niet terzijde voor deze column is dat mijn dochter dus haar diploma had gehaald. En mijn dochter die heeft een bijbaan in de richting van de master informatica waar ze momenteel mee bezig is. Dat is iets met software engineering. Ik snap er allemaal niks van. Maar ze werkt dus bij een softwarebedrijf. Nou, en toen ze daar binnenkwam, zeiden ze dat ze haar helaas nog niet zoveel salaris konden bieden, want Ze had immers nog geen diploma. Ha, dacht mijn dochter, die zoals elke student wel wat extra euro's kan gebruiken. Nu ik wel een diploma heb, kan ik mooi om opslag vragen. Nou, ze toetste dat nog even bij haar moeder, die haar ernstig aanmoedigde. Al was het maar om bij te dragen aan de vermindering van de salariskloof tussen man en vrouw, die in Nederland nog altijd zo'n 19% bedraagt. Lees maar na op loonwijze.nl. Nou, en dus ik zei tegen mijn dochter van, je doet het niet voor jezelf, je doet het voor de helft van de mensheid, zo orakelde ik. Ben je er trouwens nog, Glenn?
Jazeker.
Ja? Oké.
Ademloos en duister.
Aha. Dus, maar goed, in ieder geval. Dus dat, zo zat ik tegen haar te praten. En dus schreef mijn dochter een mail naar de HR-afdeling met de simpele vraag welke gevolgen haar behaalde diploma voor haar salaris zou hebben. Waarop ze het volgende antwoord kreeg. En ik citeer. Goed nieuws. Gefeliciteerd met je diploma. We verwerken achter alleen de salarisverhogingen die de leidinggevenden aan ons doorgeven. Een diploma leidt vanuit de arbeidsvoorwaarden in ieder geval niet standaard tot een verhoging. Nou, zeer correct natuurlijk. En deze HR-medewerkster die hield zich keurig aan haar functieomschrijving. En die luidt in veel organisaties dat ze partners zijn van het management. In HR-jargon ook wel businesspartner geheten. En dus sturen ze elke medewerker voor wie ze immers vooral niet werken met een kluitje in het riet. En bovendien zit er wel wat in de argumentatie van deze medewerkster, namelijk dat diploma's ook weer niet alleszeggend zijn. Het gaat immers over je feitelijke bijdrage aan de bedrijfsresultaten en daarvan zijn diploma's een magere voorspeller. Maar om eerlijk te zijn vind ik haar snimf gedrag van een stuitende lafheid. Snimf? Ja, snimf. Ja, die afkorting die staat voor staat niet in mijn functieomschrijving. Het staat duidelijk niet in haar functieomschrijving om een mailwisseling te hebben met een loonslaag over haar salaris. Maar juist doordat ze zich zo aan haar functieomschrijving vastklampt, mist ze een enorme kans. De kans om in haar rol bij te dragen aan ontwikkeling van mensen. Ze had namelijk ook het volgende kunnen mailen. Goed nieuws. Gefeliciteerd met je diploma. Ik adviseer je om met je leidinggevende in gesprek te gaan over wat dat betekent voor je salaris. We hebben hierover geen standaardregeling. Des te belangrijker om met je leidinggevende te verkennen of hij of zij vindt dat je diploma in combinatie met hoe je je werk doet aanleiding geeft voor een loonsverhoging. Als je zo'n gesprek lastig vindt, klik dan eens op deze link met wat tips hoe je een goed gesprek met je baas kan voeren. Zo'n soort mail, als ze die had gestuurd, dat was in mijn ogen een geval geweest van kleine moeite, groot plezier. Een manier om met een paar extra zinnen medewerkers te motiveren en bij te staan in hun ontwikkeling in plaats van hen te demotiveren. Nou zul je misschien denken, ja maar zo moedigt HR een medewerker aan om meer salaris te vragen. Dat is toch zeker niet in het belang van het bedrijf. Nou, dat doet me denken aan die ene HR-directeur die ooit eens tegen me zei, ja maar, ik wil helemaal niet dat mijn medewerkers gaan onderhandelen. Zulk soort HR-managers klaagt even later wel als hun mensen niet proactief eigen regie pakken, zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun duurzame inzetbaarheid op het moment dat het bedrijf wel goed uitkomt. Kortom, het wordt hoog tijd voor HR-medewerkers die het lef hebben om iedereen, of ze nu manager zijn of medewerker, sterk te helpen maken. Dat begint met kleine gedragsaanpassingen zoals ik er zo net eentje suggereerde. De kern ervan is dat HR-medewerkers de instelling hebben om echt bij te dragen aan versterking en ontwikkeling van mensen. Zoals het nu vaak gaat, is HR hierin eerder de remmende dan de stimulerende factor. Terwijl als ze continu voor ogen hebben dat het hun rol is om mensen te helpen versterken, zij zoveel beter bijdragen aan medewerkers die groeien en bloeien.
Mooi, Aukje. Ja, en weet je wat ik gelijk zat te denken? Mochten er nou mensen luisteren die op zoek zijn naar wiskundige en of IT-mensen, zeker als ze in de software engineering of weet ik veel wat, dan moeten ze gewoon even Aukje Nauta googlen. En dan kun je even kijken wat er zeg maar normaal betaald wordt voor iemand die daar in opleiding voor is. Want ik heb zo'n flauw voorgevoel, zeker als het een dame is, dat er een tikje tekort is aan dit soort mensen.
Nou, dat zou je wel eens helemaal gelijk in kunnen hebben. Ja.
Mooi. Aukje, ik vond het weer prachtig. En dankjewel, we spreken je volgende maand niet. Want dan ben jij heerlijk op sabbatical, maar de maand daarna weer wel. Dus juni ben je weer terug.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl
Walter Hueber van Cameo en Matthijs Verburg van ELO in de studio houden zich samen met allebei hun bedrijven bezig met werving en selectie. Leveren daar ook diensten in, zoals dat zo mooi heet. We hebben het over discriminatie tijdens de werving en selectie. Maar we hebben al verkend met elkaar dat dat eigenlijk onbewust altijd wel gebeurt. Dat dat in ons ingebakken zit, in ons mens zijn. Dat als je daar bewust van bent, je er wat aan kan doen. Je er tegen kunt wapenen. We gaan het zo nog wel even hebben wat je daar dan precies aan kan doen. Maar ik kan me ook voorstellen, Walter, dat de overheid hier gewoon echt wel een rol in heeft. Want als wij het als mensen niet vanzelf, als de markt het niet oplost of wij het niet vanzelf oplossen, dan heeft de overheid daar een rol in. Hoe zie jij die rol?
Ja, het is wel leuk als je dan kijkt. Ik kwam afgelopen jaar ook een keertje bijvoorbeeld best wat wetgeving gelukkig op ons afgekregen. GDPR. Het is eigenlijk dat we gewoon echt vastleggen met elkaar. Gewoon, we gaan beter met de gegevens van kandidaten om, veilig. We geven ze ook gewoon het recht op hun eigen gegevens. En vervolgens kwam ik vorig jaar bijvoorbeeld een voorbeeld tegen van een overheidsinstantie die gewoon de kandidaat vraagt via WhatsApp even een video te sturen. Leuk voor bij je sollicitatie. Ja, kan natuurlijk gewoon niet.
En leg mij even als leek uit waarom dat niet kan.
Nou, vervolgens dan de vraag, het is een fysiek videobestandje. Waar komt die terecht? Wie mag hem zien? Hoe kan ik toestemming geven wat daarmee gebeurt? Hoe lang wordt die bewaard? Dus eigenlijk aan alle kanten klopt dat gewoon niet. En dat is dan in dit geval een overheidsinstantie. Maar ik was ook even vandaag aan het kijken bij sociale zaken en werkgelegenheid. Hoe ziet het sollicitatieproces dan daar eruit? Want ik denk dat je daar best wel ook nog wat leuke voorbeelden hebt.
Die zouden het goede voorbeeld moeten denk geven, wel, ja. Zou je zeggen.
Maar dan kwam ik twee functies tegen. Eén functie van schoonmaker. Dat leek me wel wat. En ook een functie voor medewerker uitvoering subsidies. En ik twijfelde eigenlijk nog een beetje. Het viel mij op dat bij de schoonmaker geen salaris vermeld was. Bij de andere functie wel een salaris. Dus ik voel me wel af, ja, wat verdient dan een schoonmaker eigenlijk bij SZW? En waarom staat het bij deze functie wel, bij die functie niet? Transparantie denk ik heel erg goed. Hè? Wees er duidelijk over, salaris, maar waarom niet? En wat mij ook opviel, is dat als ik ga solliciteren op een van die functies, dat ik mijn geboortedatum moet invullen. Maar ja, waarom is dat eigenlijk belangrijk? Ik vul nog een formuliertje in. Is het belangrijk? Kan ik misschien beter schoonmaken als ik 20 ben, als dat ik 50 ben? Misschien is het juist andersom het geval. Waarom is dat een selectiecriterium? Man, vrouw of anders kon ik ook ingeven. Maar waarom eigenlijk? En wat ik eigenlijk wel heel erg bijzonder vond, ik werd gevraagd akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden, GDPR. Dus wat gebeurt er met data? Waar geef ik toestemming voor? Wie mag het inzien? Hoe kan het worden verwijderd? Maar ik mocht ermee akkoord gaan, maar ik kon ze eigenlijk niet inzien. Ik moest vervolgens helemaal weg van mijn sollicitatie. En ergens anders op de site zag ik wel uiteindelijk privacyvoorwaarden waar ik dan heen kon gaan. Dus eigenlijk best wel een proces waarvan ik denk, nou, er valt nog wat aan te verbeteren. De basis. We kunnen hier discrimineren op leeftijd, op geslacht. En eigenlijk vragen mensen akkoord te gaan met voorwaarden waar ze niet bekend mee zijn.
Ja, het is in ieder geval zeker niet geen anoniem solliciteren. Dat
nee,
in ieder geval
zeker niet.
Nee. Ja, maar wat zouden ze, los van het feit dat ze naar hun eigen vlees moeten kijken, maar wat zouden ze kunnen doen? Hoe zouden ze kunnen helpen om die discriminatie te verminderen eigenlijk?
Ik denk het in zo'n. Je hebt eigenlijk een kans, denk ik, in zo'n proces om eigenlijk misschien de mensen de kans te bieden om wat meer van zichzelf te laten zien juist. En dan misschien niet op de zaken waarop je kunt discrimineren. Maar misschien juist daar alvast een test te doen. Kijken in hoeverre pas je bij. Vind je deze organisatiecultuur aantrekkelijk? Pas je daarbij? Vind je het interessant? Of in hoeverre ben je bekend met de werkzaamheden die wij eigenlijk doen? Wat hoort er eigenlijk voor werk bij? En wat situaties voorleggen dat mensen een beter beeld krijgen op welke functie ze eigenlijk solliciteren. Dus ik denk dat je best wel een kans hebt in dat allereerste stapje van het proces om daar eigenlijk mensen juist wat transparanter te zijn en mensen zichzelf te laten matchen met een baan voordat ze gaan solliciteren. Om te kijken, is dat eigenlijk wel iets voor mij? Vind ik dat leuk? Ja, dan ga ik de moeite erin stoppen. En anders gewoon niet.
Ja, Matthijs, je had het net over een soort bijsluiter, hè, bij allerlei tests, self-assessments, nou noem maar op.
Ja.
Wat is de rol van de overheid in dit thema?
Nou, voor mij zouden ze die verplicht mogen stellen. En ga het dan maar eens uitleggen. Je zet een selectiemiddel in waarop beslissingen worden genomen. Nou, en dan al of niet zou de overheid kunnen kijken of de psychologenclub daar nog iets van moet vinden of niet. Of daar een idee voor heeft. Het kan ook links zijn, hè, dat die dat heel erg gaan downplayen tot bij iedere selectiebeslissing moet een psycholoog komen. Ja, dan zijn we ook niet echt opgeschoten. Maar in ieder geval, zo'n bijsluiter lijkt mij heel goed. Het andere is, en de overheid zit daarop te broeden om je eigenlijk te dwingen om een soort beleid op te schrijven hoe jij, zeker voor de grotere werkgevers, discriminatie tegengaat bij werving en selectie. En dat moet je dan laten certificeren. Dat mag dan bij iedereen die daar deskundig in het certificeren. En daar kun je natuurlijk op wachten tot de overheid dat verplicht stelt. Maar het zou misschien best charmant zijn om als werkgever zelf gewoon eens aan de slag te gaan. Om eens te kijken van we discrimineren allemaal. En dat is heel menselijk. Maar hoe gaan we nou met elkaar zorgen dat dat niet leidt tot allerlei ongewenste effecten? En discriminatie klinkt naar. Als het het is, moeten we het zo noemen. Maar we hebben het natuurlijk ook vaak al over diversiteit. Het gaat niet alleen maar om overduidelijke dingen als leeftijd, man, ras, geslacht, etniciteit, geloof. Maar ook over mensen die misschien een beetje anders denken, dwarse denkers. Ik was vorige week bij een seminar over autisme. Nou, dat is ook een groep mensen die misschien wat meer gebruiksaanwijzing heeft, maar briljante dingen soms voor je organisatie kan betekenen. Dus het gaat om breder kijken. En met elkaar zou je best kunnen zeggen, nou, laten wij gewoon met onze recruitment team samen met HR eens gaan kijken. Hoe gaan wij ons wapenen tegen onze belangrijkste valkuilen? Wat zetten we eigenlijk in ons selectieproces? Wat zijn een beetje de zwakke plekken? En hoe kunnen we die verstevigen? Volgens mij is dat goed om dat als werkgever gewoon te doen. Dus het heeft een goede uitstraling. Maar ik denk ook dat je er echt wel betere organisaties van
krijgt.
Zijn
er organisaties die dat hebben? Die dat al doen? Het klinkt zo logisch namelijk.
Ja, nou ja. Er zijn natuurlijk veel organisaties die roepen dat ze dit soort dingen doen. Ik heb het idee dat bijvoorbeeld bij ABN AMRO het diversiteitsbeleid ook bij selectie echt wel intensief de discussies zijn gevoerd. En ook tot allerlei maatregelen heeft geleid. Of dat in hun proces, dan selectieproces, nu echt ook allemaal terugkomt, dat durf ik niet zomaar te zeggen. Maar zij waren wel een club die zich daar erg op voor liet staan. Maar ik hoop ook dat ze daar echt resultaten in halen. Want dat was natuurlijk zeker in het verleden best wel een bolwerk van bepaalde doelgroepen heel erg en andere weinig.
Met de mannen.
Dus het is niet. Volgens mij doen wereldwijd clubs als Netflix het echt wel vrij goed. Die proberen zich daar ook echt voor op te staan.
Wat je ziet, transparantie in het proces. Dat je eigenlijk gewoon een kandidaat, als die binnenkomt, dat je zegt, nou, dit zijn de volgende stappen. Deze instrument zetten we in. Dan heb je een gesprek. Duurt zo lang. Zodat je eigenlijk ook gewoon de elementen van je selectie gewoon duidelijk uitlegt aan de kandidaat. Die weet waar die aan toe is. En daar kun je het ook prima in passen. Dat je zegt, oké, deze instrumenten zetten we in. Zo werken ze. En dat je dat eigenlijk meeneemt.
Ja. Ik heb nog een laatste vraag aan jullie, waar we ermee uitgaan. Aan jullie allebei. Wat kun je nou morgen doen? Dus wat kun je morgen doen in je hele wervingsselectieproces, waar je het meeste rendement uit haalt om die onbewuste discriminatie te verminderen? Ik kijk jullie even allebei aan. De eerste die een briljant idee heeft, die gaat gewoon praten. En anders blijft het een tijd stil.
Nou, ik denk wat mij betreft is het echt wel gewoon get the basics right. Dus niet alleen maar gewoon kijken naar wat het nieuwe glimmende technologie stukje op de horizon. En daar meteen achteraan rennen. Maar kijk even naar je huidige proces. En hoe kan ik dat nu al beter krijgen? En ik vind eigenlijk, dus preek voor eigen parochie. Ik vind echt wel dat gestructureerd interviewen. Dat weten we echt al decennia. Maar mensen bakken er vaak nog geen hout van. Kijken 10 seconden naar een cv, gaan een gesprek in en gaan op zoek naar degene die het meest op henzelf lijkt. Ja. Begin nou met gestructureerd interviewen. Daar kun je natuurlijk technologie voor gebruiken, videotechnologie, uiteraard. Maar dat hoeft geen eens. Dat kun je ook met pen en papier doen. Maar heb een plan voor alle kandidaten en zorg dat ze een vergelijkbare, eerlijke kans krijgen.
Mooi, dankjewel Walter.
Ja. Nou, en ik zou gewoon hardop de mensen die erbij betrokken zijn de vraag stellen met elkaar. Hoe krijgen we meer diversiteit? En dus ook een beetje een wapen tegen te veel te makkelijk op je vooroordelen gaan. Wat kun je in jullie proces, in manier van doen, doen om dat beter te maken? Ja. En volgens mij is dat hard nodig. En dat is het begin van misschien stevigere antidiscriminatie maatregelen.
Dit is wel een onderwerp wat je aan het hart gaat volgens mij, Matthijs.
Nou, ik maak me er wel zorgen om. Omdat ik het gevoel heb dat het eerder erger aan het worden is dan beter, zeg maar. Dus,
mooi om daar aandacht aan te geven in dit programma. En natuurlijk, daar wil ik ook naar verwijzen. De reeks die we samen met ABN AMRO maken over diversity en inclusion. Waar we allerlei thema's langs hebben zien komen. En volgens mij volgende week. Ja, is dat volgende week? Ja, dat is volgende week. Volgende week gaan we het hebben over diversiteit in de breedte. Dus we hebben al een aflevering gemaakt over autisme. We hebben al een aflevering gemaakt over genderdiversiteit. We hebben al een aflevering gemaakt over het kansen bieden aan mensen met een arbeidshandicap. En komende week wordt het dus diversiteit in de breedte. Dus dan gaan we dit thema nog weer verder uitdiepen. Dank jullie wel, beiden. Walter Weber van Cameo. En als je meer wil weten, dan google je even op Cameo natuurlijk. En Matthijs Verburg van Elo, ons vaste partner. Al jarenlang, waar we super blij mee zijn. Ik kan dat niet vaak genoeg blijven herhalen. Dank jullie wel.
Dankjewel.
En jij natuurlijk ongelooflijk dank voor het luisteren. Wil je meer luisteren, doe dat dan via peoplepower.radio.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl